Goedemorgen allemaal. Het is een tijd geleden dat ik hier mocht zijn, maar het voelt weer vertrouwd. Misschien wel leuk om te vertellen, ik heb het even nagekeken. In 2012 was ik hier voor het eerst, 12 augustus 2012, weet u het nog? Nee. En was ook mijn eerste officiële preek in Nederland. Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar toen was ik ook door Oscar Loas hier een beetje geïntroduceerd. Want ik zat toen ook met een idee van, ja, ik heb theologie gedaan, maar ik werkte toen op een middelbare school. En wat doe ik met mijn theologie? Wat doe ik om het woord echt te verkondigen? Nu gaf ik daar ook een cursus aan mensen om de Bijbel te leren lezen. Maar ik wou ook graag het woord prediken. Dus toen ben ik naar Oscar gegaan en toen hebben we een gesprek gehad. En aan het eind zei hij, ja, wat kan ik voor je doen verder? Toen kwam hij zelf met het idee, ik kan jou introduceren als ik ergens niet kan. Hè, dan ben jij nummer 2. Nou, zo is het een beetje hier gegaan. En voor lieverlee is het uitgebreid. En ik heb eigenlijk al die tijd ook een beetje opgezien tegen het voorgangerschap, zeg maar. Want ik dacht, ja, het is toch vaak een schaap met 5 poten, hè, de voorganger. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar die moet dan alles doen en de rest die zit een beetje toe te kijken. Even karikatuur, hè. Hier is het vast niet zo. Maar er zijn gemeentes waar het wel zo is. En dan zie je mensen, ja, die raken na een paar jaar burn-out, zeg maar. Dus ik dacht van, ja, dat is niet wat God van mij vraagt. Dus ik zat er altijd een beetje tegen aan te hikken. Er was zelfs een moment, ik weet niet of ik het eigenlijk mag vertellen, maar toen belde iemand uit de gemeente me op van, uit deze gemeente, van zou je misschien over na wat denken om hier voorganger te worden? Ik zeg, ja, dat zou ik mooi vinden, maar ik ben niet gedoopt als volwassene. En ik verwacht toch wel dat dat wel nodig is bij een baptistengemeente. Ja, dat was nodig. Maar, weet je, je krijgt een paar weken de tijd, denk erover na, bid erover. En wie weet, word je op andere gedachten gebracht. Dus ik bidde, jongen, studeren. Nou, ik viel ook al mee, maar ik werd niet op andere gedachten gebracht. Dus ja, dan ging het niet door. Maar het was wel weer een teken van, oké, misschien roept de Heer mij wel tot voorgangerschap. Enige tijd later, afgelopen jaar, kreeg ik een beroep uit de gemeente, een vrij evangelische gemeente in het land. Dat zit een beetje tussen hervormd en evangelisch in, vrij evangelisch. En dat beroep, ja, dat is wel een intensieve periode voor ons geweest, waarbij je echt nadenkt. Over van, ja, wat wil God nu? Wil God dat nu naar die gemeente gaan? Uiteindelijk is het niet dat geworden. We hebben voor dat beroep in alle vrijmoedigheid, zeg ik maar, bedankt. Je zou kunnen zeggen, ik was daar niet voor, klaar voor, zeg maar. En toch, door het beroep, kwam ik erachter, ja, mensen zien blijkbaar een voorganger in mij. En ik merkte ook, er is enige ruimte ook om te onderhandelen, dat je niet dat schaap met 5 poten wordt, maar schaap met 3 poten, dat kan alsnog goed lopen, zeg maar. Dat je ook gewoon merkt van, oké, je hoeft niet alles te doen in de gemeente. Je kunt ook zeggen van, pastoraat, daar begin ik rustig aan mee en dan leer ik bij en ik richt me in het begin op onderwijs en prediking. Dus, maar dat, die twee inzichten, dat mensen in mijn voorganger zagen en die onderhandelingsruimte, om het zomaar even te noemen, lieten mij wel zien, oké, misschien moet ik stappen zetten richting voorgangerschap. Om een lange vraag kort te maken. Inmiddels zijn we ook gedoopt, niet puur richting voorgangerschap, hè, dat zal het zijn, je laat je dopen om voorganger te worden, maar ook wel omdat in dat hele proces van beroeping wij ook na moesten denken over de doop, want die gemeente waar wij door beroepen werden, ja, daar was ook iets met de doop aan de hand, ze hadden kinderdoop en volwassendoop in 1 gemeente, nou, dat is best knap als dat lukt, maar dat was lastig, zeg maar, in die gemeente ook. Dus daar moest ik ook stelling in nemen en ik dacht altijd, nou, kinderdoop, volwassendoop, ja, dat is eigenlijk best mooi als dat allebei kan en ik was wel voor om dat inderdaad allebei maar te doen. Maar in dat onderzoek merkte ik, ja, ik kan die kinderdoop niet terugvinden in de Bijbel. Zoeken, hè, bij de K van kinderdoop. Nee. Maar, alle gekheid op een stokje, ik kon daar voor mezelf niet met overtuiging ja op zeggen. En ik werd steeds meer gedreven richting ook die geloofsdoop. Of volwassen doop, of hoe je het ook noemen wil. En toen dacht ik van, ja, als je innerlijk een baptist bent, dan moet het ook uiterlijk worden. En toen zijn wij in afgelopen juni eigenlijk nog maar als volwassenen ook gedoopt. Dus, en ik ben eigenlijk niet iemand van de snelle stap, hoor. Dus het lijkt allemaal heel snel. We zijn gedoopt, we zijn lid geworden van de baptistengemeente Kampen, die we al een jaar bezochten. En ik zit nu als voorganger, of als voorganger opleiding aan het seminarium te studeren, om voorganger te worden. Ik vertel dat eigenlijk allemaal omdat het hier voor mij ook een beetje begonnen is, in deze gemeente. Dus dat is een soort getuigenis van hoe de Heer toch je leven kan leiden, stap voor stap. Het heeft uiteindelijk 6 jaar geduurd voordat ik hier ben, zeg maar, op deze positie in mijn leven. Maar God kan die dingen gebruiken en laten we ons ook, ja, laten leiden door zijn geest, zeg maar. Goed, waar ik er eigenlijk voor ben is om jullie het woord te brengen van de Heer. En dat is uit Psalm 27. Ik had Psalm 37 opgegeven. Maar ik vond Psalm 27 toch een mooier getal. Nee, uiteindelijk heeft het heel erg met elkaar wat te maken. Psalm 37 gaat over verlustig je in de Heer. Dan zal Hij je geven de verlangens van je hart. Dus je hebt vreugde in God. Je ziet zijn schoonheid, zou je kunnen zeggen. Nou, Psalm 27 gaat er ook erg over. Psalm 27, en dan lees ik de hele psalm en dan focussen we op vers 4. Het woord focus is ook wel mooi, want het thema van de preek is ook focus op één ding. Focus op één ding. Psalm 27, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen, onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mijn genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn hel. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Tot zover het lezen uit het woord van God. En gelukkig ben je, zijn wij, als we dat woord horen, het als het ware opeten als voedsel voor onze ziel. En dat het ook vrucht mag dragen in ons leven tot glorie van God. En tot heil van anderen. Ik wil dus focussen op vers 4 onder het thema focus op één ding. Ik lees dat vers nog een keer. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. In 2008 en 2009, ja, ik denk, waarom staat dat beest de hele tijd op het scherm? Maar in 2008 en 2009 zijn wij in Zuid-Afrika geweest, na onze studies. Ik ben zelf een beetje een theoretisch mannetje, dus ik vond het eigenlijk wel nodig. Ik had in mijn studie theologie niet veel praktijk gehad. Ik denk van, ja, ik heb ook iets praktijk nodig. Dus het was een soort praktische stage. Maar goed, in Zuid-Afrika, ja, je bent natuurlijk dom als je dan de schoonheden van de natuur laat liggen. Dus ja, als je in Zuid-Afrika bent, je hebt de kans, bezoek het Krugerpark. En dat deden wij. Het was twee keer het genoeg om in dat Krugerpark te komen. Zo groot als Nederland ongeveer, een wildtuin. Een tuin met prachtige dieren. En natuurlijk ga je dan op zoek naar de Big Five. Weet iemand wat de Big Five zijn? Kun je ze opnoemen? Wat gemurmeld, ja. Leeuw, olifant, neushoorn, buffel en jachtluipaard. Nou, we hebben ze allemaal gezien met de Bijbelschool waar we toen waren. Die was vlak in de buurt van die wildtuin. En we hebben ze op één dag allemaal gezien. Dat is best uniek. Ook wel bijzonder, die Bijbelschool reed dan in een busje met de staf van die Bijbelschool. En die mensen stopten om het uur en dan gingen ze ook bidden en danken. Dank u Heer voor wat we hebben gezien. En we bidden u, mogen wel al de Big Five zien. Grappig, hè? Gewoon, ja, je kunt overal voor bidden. Wilt u het ons laten zien? En het is gebeurd. Goed, enige tijd later kwamen vrienden van ons in december, dat is naar de zomertijd. En wij gingen weer naar de Kruger Wildtuin. En we dachten, nou, we hebben nu 2 dagen. Nu gaan we toch weer die Big Five zien. Hè? wilde onze vrienden het ook een beetje laten zien. Nou, de eerste dag heel veel olifanten gezien. Ja, prachtig, olifanten die dan de weg overstaken. Hele groepen en ja, dan ben je vol bewondering aan het kijken. Maar die andere van de Big Five kon hem niet afturven. Nou, tweede dag, nog een tweede kans. Dan moet het wel lukken. Dus wij heel de dag rondgereden, rondgekeken. Niet zoveel gezien. Ja, wat bokjes, maar ja. Kijk je je ogen uit als je een ree ziet ergens of zo, of een bokje, en daar een springbok. Mooi, maar dat heb je in Zuid-Afrika na enige tijd ook wel weer gezien, zeg maar. Dat is dan gewoon, ja, normaal. Dus wij gezocht en getuurd en gespeurd en rondgekeken. En toen was het al bijna sluitingstijd. En toen dachten we, ja, laten we nog één kans wagen. Dus we reden dat ene pad daarin. Veelbelovend zag het eruit. En we reden en we keken. En toen gingen we een bocht om. En toen moesten we hard op de rem trappen, want daar, midden op de weg, zagen wij een lief, schattig konijntje. Ja, mooi natuurlijk, Gods schepping, maar ga je daarvoor naar Zuid-Afrika? Dat was een beetje een teleurstelling. En toen rees bij mij eigenlijk ook in dat proces van turen en zoeken en focussen, rees bij mij die vraag. We zijn zo bezig om de hele dag te kijken naar dieren. Te zoeken naar bepaalde dieren. En dat is natuurlijk mooi en goed. Maar wat nu als we zo eens naar God zouden zoeken? Zo ingespannen, gefocust op God en wie Hij is. En zijn schoonheid. Wat als ik dat zou doen? Wat zou er dan gebeuren? Wat zou dat opleveren? Focus op God. Is dat niet de beste focus die je kan hebben? Ja, David had die focus. Hè? David heeft deze psalm geschreven en hij had die absolute focus. Hij zegt, één ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Eén ding. Dan heb je een focus, niet waar? En wat zoekt hij dan? Nou, laten we David eens vragen. David, wat zoek je dan? Ja. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere mijn leven lang. Ja, maar waarom dan, David? Nou, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Oké, mooi. Lieflijkheid, David, dat zeg je mooi, maar heb je daar niet een ander woord voor? Ik bedoel, we zitten hier 2018. Heb je niet een modern woord? Nee, eigenlijk niet, zegt David. Het valt helemaal samen, dat ene woord. Maar goed, als je een ander woord wil, dan komt schoonheid daar wel in de buurt. Oké, dus David, jij wilt je richten op de schoonheid van God. Dat is eigenlijk jouw prioriteit in jouw leven. Maar denk je dan niet aan al die vijanden die je omringen? Is dat niet de topprioriteit in je leven? Gaat het jou niet om veiligheid en bescherming? Goed, David is in één keer weg. Hij is helemaal gefocust, zou je kunnen zeggen, op dat ene doel. Dus dan vraag ik het maar aan jullie. Is het niet vreemd dat David zo gefocust is op die schoonheid van God? Zou je niet veel meer moeten nadenken over hoe word ik veilig? Als je in zo'n situatie zit waarin David zit, van bedreiging, van aanvallen, van vijanden. Maar wacht even, David, die is er ook mee bezig, hè? Want in vers 5 zegt hij, hij doet mij schuilen in zijn hut, in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Dus David zoekt God ook voor bescherming, in het vertrouwen dat God hem beschermt. Maar hij noemt dat niet als eerste. Ik vraag aan de Heere één ding, het enige wat ik verlang. Dat is vers 4, om die lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Nou, ik had het er met David over, dat woord lieflijkheid is een beetje ouderwet. Schoonheid, zegt hij. Ja, dat is misschien wel een mooi alternatief. Het is moeilijk te vervangen, lieflijkheid. Je zou kunnen zeggen, beminnelijkheid. Beminnenswaardigheid. Maar of dat er iets beter op wordt qua Nederlands, dat is de vraag natuurlijk. Schoonheid, pracht en luister. In een Engelse vertaling staat, the beauty of the Lord. Ja. Weet je, als je de lieflijkheid van iemand wil aanschouwen, dan is dat de taal van de hartstocht. Dan wil je iemands gezicht zien, iemands stem horen, iemands lach waarnemen. Het is de taal van de hartstocht, van het verlangen. De ogen van iemand. Daarin kunnen verdrinken. En David, hij zegt, ik wil die lieflijkheid aanschouwen. En zou je kunnen zeggen, waarom noem niet een ander woord? Bekijken. Maar weet je, aanschouwen, dat is lang goed naar iets kijken. Of goed lang naar iets kijken. Kies maar. Dus niet even kort een blik erop werpen en zeggen, ik heb het gezien. Over tot de orde van de dag. Nee, maar aanschouwen. Ik heb even gekeken, jullie hebben ook wel zo'n vlootschouw gehad hier in Lemmer. Klopt dat? Of anders in Sneek. Of anders kom je naar Kampen, we hebben ook wel eens mooie vlootschouwen. En wat doe je bij een vlootschouw? Nou, dan zo niet even zo. Lopen zo even langs de bootjes zo. Hè? Dan ga je weer verder, ga je een broodje gehakt halen. Nee, dan ga je kijken naar die schepen, naar die boten. Dan ben je vol bewondering. Komt het ene schip naar het andere komt langs. En ben je aan het schouwen, langdurig, goed naar iets aan het kijken. In je opnemen. Als het ware in je geheugen opslaan. Je eigen maken. Dat is schouwen, aanschouwen. En zo wil David als het ware Gods schoonheid aandachtig in zich opnemen. Zich erin verliezen als het ware. Nee, weet je, wij mensen van de 21ste eeuw zijn vaak bezig met heel veel dingen. Niet waar? Gezin. Werk. Hobby's. Vrijwilligerswerk. Vakanties. Cursussen. Jezelf ontwikkelen. Oh ja, kerk. Etcetera. Natuurlijk kan die volgende voor iedereen weer anders zijn. We spreken dan over dat we heel veel ballen aan het hoog houden zijn. Hè? Aan het jong leren. Ik moest zoveel ballen hoog houden in mijn leven. Ja, dat is moeilijk. Jong geleerd is oud gedaan. Maar jong leren is nog best moeilijk om te leren. En af en toe valt er wel eens een bal. En dan blijkt dat we toch te veel ballen omhoog aan het houden zijn. En soms komen we dan op een punt, en dat is best moeilijk om te ervaren, dat je merkt, ja, ik raak zo vermoeid, ik kan eigenlijk geen bal meer zien. Geen bal meer, laat staan vasthouden, laat staan hoog houden. Dan raken we overwerkt of dan raken we burn-out. Dat is ook een beetje de druk die de maatschappij op ons leven legt. En tegelijkertijd ook wat wij ook graag willen. Wij willen ook graag presteren. En wat is het dan heerlijk soms, hè, om bijvoorbeeld in vakantietijd of op een andere manier, op zondag misschien, om dan soms maar één bal te hoeven hoog houden. Om je maar op één ding te richten. Dat is soms heel fijn. Ook lastig, want je moet als het ware ook, je hebt een soort lange remweg. Hè. In vakantie ben je vaak nog bezig met je werk en met dingen. Maar om dan heerlijk te kunnen focussen op één ding, om één ding te hoeven. Beste broeders en zusters, vertel ik jullie vanmorgen iets nieuws als ik vertel dat we eigenlijk ook maar voor één ding geschapen zijn. Ik denk dat ik niet zoveel nieuws vertel. Maar de vraag is natuurlijk, wat is dat ene ding? Zou je een poging kunnen doen? Waarvoor zijn wij geschapen? Tot verheerlijking van God. Ja, leven tot eer van God. Zeker. Ik dacht al, dat gaan ze zeggen. Dat is mooi. Dat is ook waar. Nog andere antwoorden? Ja, jullie denken als dat het ene ding is en het is waar. Ja, waarom zou er nog een tweede genoemd worden? Sorry? Ja, van hem te genieten. Ja. Ja, precies. Dat is die andere kant. Mooi. Ik had zelf ook zoiets. Ik dacht, ja, geluk. Geluk. Dat is eigenlijk waarvoor we geschapen zijn. Geluk, zegt iemand, ja. Wat heeft dat met leven tot eer van God te maken? Dat is toch best wel op jezelf gericht, geluk. Genieten. Van hem genieten. Leven tot eer van God is echt op God gericht. En een ander die een beetje goed met de Bijbel meeleest, die zegt, ja, geluk, waar zie je dat dan bij David? Waarom noem jij geluk? Oké, om met die laatste vraag te beginnen. Je ziet nergens in de tekst dat David zegt van, ik zoek geluk. Dat klopt. Dat staat niet in de tekst. En toch is het wel wat David bedoelt. Want zijn diepste geluk ligt in het zien van Gods schoonheid. Daar wordt hij gelukkig van. En dan even op die eerste vraag. Hè? Is het doel van het leven niet leven tot eer van God? Is dat niet het beste antwoord? Ja, dat is het klassieke antwoord. En ik heb gezegd, dat is waar. God heeft ons gemaakt tot eer van hem. Maar toch denk ik dat het niet zo onverenigbaar is als het lijkt. Alsof leven tot eer van God en geluk en genieten van hem, alsof dat helemaal uit elkaar ligt. Ik denk dat het bij elkaar te brengen is. Want denk even met mij mee. Waardoor wordt God het meest geëerd en verhoogd? Door mensen die uiterlijk gehoorzaam leven. Door mensen die keurig binnen de lijntjes lopen. Maar innerlijk niet echt op God gericht zijn. Niet van hem genieten. Wordt God daardoor geëerd? Door mensen die technisch zijn wil doen? God wordt het meest geëerd en verhoogd. Als mensen zich het meest in hem verheugen. Omdat zij in hem hun grootste geluk vinden. Dat is zo mondvol dat ik hem even herhaal. God wordt het meest geëerd en verhoogd als mensen zich het meest in hem verheugen, omdat zij in hem hun grootste geluk vinden. Daardoor wordt hij het meest geëerd. He? Kun je je voorstellen? Dat strekt tot zijn eer. God wordt het meest geprezen als mensen hem het meest waarderen. Van hem genieten. In hem gelukkig zijn. En als we dat tot uitdrukking brengen met uitroepen als: wat is hij toch fantastisch? Wat is hij toch goed? God wordt dus bijzonder verheerlijkt. Als we ons geluk in hem vinden. En dat laten uitmonden in aanbidding. Gepassioneerde en vreugdevolle bewondering van God. Dat is eigenlijk het doel van ons leven. Daarvoor zijn we geschapen. Dus je ziet, het ligt in elkaar. Leven tot eer van God en geluk vinden, maar dan in hem. En de vraag is misschien, hoe kom je dan tot die bewondering? Hoe vind je dan die vreugde? En het antwoord is, wanneer je net als David bezig bent om te kijken naar God en te zien hoe fantastisch mooi hij is. Als je een prachtige zonsondergang meemaakt. En je ziet hem als enige. Dan raak je er zo vol van. En dat je de anderen uit het huis ook erop wil wijzen, toch? Ik zat vroeger wel eens in de trein. Tegenwoordig wat minder. En dan reed je soms door een landschap. Zag je in één keer een regenboog. En je zag hem. En de rest van de coupé, je zag hem niet. Je zit hem een beetje zo stil. Sommigen zaten te slapen, sommigen zaten te werken. En dan zou je toch willen uitroepen: kijk eens die regenboog, is het geweldig. Ik deed dat dan niet. Toch een beetje vreemd om dat zo te roepen. Maar je merkt wel die neiging. Als je iets ziet wat geweldig is, dan wil je dat vertellen. En daardoor wordt God geëerd. Als we zien hoe geweldig hij is, dan wil je dat doorgeven. Dan raak je daar vol van. Van zijn schoonheid. Daar raak je gelukkig van. Weet je, ik denk dat iedereen hier op zoek is naar geluk. En ik denk ook dat we dat op een of andere manier proberen te vinden in het bewonderen van schoonheid. Er zijn misschien andere manieren om geluk te vinden, maar op zijn minst toch ook dat. Schoonheid. Weet je, als je dat even breed neemt, dan is schoonheid niet alleen maar wat je ziet, maar ook wat je voelt, wat je proeft, wat je ruikt, wat je hoort. Daar kan ook schoonheid in liggen. Schoonheid is niet alleen maar in dingen of in landschappen, maar kan ook zijn in mensen. In gebeurtenissen. Schoonheid is een heel breed begrip. Schoonheid is eigenlijk datgene waarvan je in vervoering kan raken. Waar je enthousiast van kan worden. Waar je lyrisch van kan raken. Waar je buiten jezelf van kan raken. Waar je door in beslag genomen wordt. Denk maar eens na. Waar heb je gisteren of afgelopen week schoonheid in gezien? Beantwoord dat het voor jezelf is in stilte. Schoonheid. Wat vond ik mooi, om het zo maar te zeggen. Waar je echt helemaal stil van werd. Of juist uitbundig. Kan ook. Maar in elk geval waar je echt helemaal door ingenomen werd van bewondering. Het meest beroemde schilderij. Het meest ontroerende concert met het prachtigste muziekstuk. De mooiste man of vrouw. De meest weergaloze wedstrijd. We zien er schoonheid in. Maar weet je, ten diepste schuilt die schoonheid niet in die dingen zelf. God heeft al die aardse dingen en mensen gegeven, niet opdat we die zouden aanbidden, maar omdat we er een glimp in zouden zien van een andere wereld. De heerlijkheid en schoonheid van Gods wereld. C.S. Lewis, ik weet niet of je hem kent, een groot christelijk denker en schrijver uit de vorige eeuw, die drukte het zo uit. Hij zegt: de boeken of de muziek waarin we dachten dat de schoonheid was gelegen, zullen ons verraden als we ons daaraan toevertrouwen. Als we ons helemaal daarop focussen. Want het lag niet in hen, die schoonheid. Het kwam alleen door hen heen. En wat er doorheen kwam was verlangen. Deze dingen, zegt Lewis, zijn goede beelden van wat we werkelijk verlangen. Maar als we ze aanzien voor het ding zelf, veranderen ze in stomme afgoden die het hart van hun aanbidders breken. Want, zegt hij, ze zijn niet het ding zelf. Ze zijn slechts de geur van een bloem die we nooit hebben gevonden. Ze zijn slechts de echo van een melodie die we nooit hebben gehoord. Ze zijn nieuws uit een land dat we nooit hebben bezocht. Dat is mooi, hè? Tegelijkertijd ook mysterieus. Als ik dat even eenvoudig zeg, dan zeg ik: al die dingen op aarde. En natuurlijk, je mag er schoonheid in vinden. Zeker. En je mag ervan genieten. Doe dat gerust. En er zit een bepaalde schoonheid dus in. Maar ten diepste is die schoonheid in de dingen en de mensen en de gebeurtenissen op aarde is eigenlijk een verwijzende schoonheid. Naar een schoonheid die veel hoger is en volmaakter en groter. Het verwijst eigenlijk naar een oerschoonheid. De bron van alle schoonheid. De schoonheid van de maker zelf. Al het schone op aarde, al het mooie roept een verlangen op dat door die dingen zelf niet bevredigd kan worden. Maar alleen door de bron van de schoonheid. Door God zelf. De lieflijkheid van God. De schoonheid van God. Mag ik je vanmorgen vragen? Ben je op zoek? Bent u op zoek naar God? Ja, zeg je misschien. Dat is mooi. En dat geldt trouwens ook als je God gevonden hebt. Dan kun je nog steeds op zoek zijn naar God om meer van hem te leren kennen. Dus ook daarop kun je met ja antwoorden. Maar mag je dan verder vragen, waarom zoek je dan God? Wat verwacht je dan te vinden bij hem? Rust? Antwoord op je vragen, misschien? Redding? Genezing? Vergeving? Zekerheid? Ook weer allemaal goede dingen. En Jezus zegt dat zelf, hè? Als je vermoeid bent, kom bij mij. Ik zal je rust geven. Dus laat het niet aan de kant schuiven van daarom mag je Jezus niet zoeken. Nee. Zeker. Maar ik denk vooral dat God ons uitnodigt om hem te zoeken om hemzelf. Dat we niet slechts de gaven zoeken die God ons kan geven, maar de gever. Weet je, om eerlijk te zijn is dat wel vaak hoe ik met God bezig ben. Dat ik hem zoek in gebed voor wat hij mij kan geven. En dan ben ik aan het bidden. Heere, wilt u me helpen voor de dienst van deze zondag? Laat u mij uw schoonheid zien, Heere God, dan kan ik dat doorgeven aan de mensen in Lemmer. En als ik daar iets over door kan geven, dan merken ze eigenlijk dat ik zelf niet zoveel. Merken ze niet dat ik er niet zoveel van af weet. Wilt u mij helpen? Dus ik ben op zoek naar hulp van God. Zelfs in het zoeken van zijn schoonheid. Zie hoe subtiel het soms kan liggen. Dat we God zoeken om de gave. En daarbij dreigen de gever zelf eigenlijk maar links te laten liggen. Zodra we gekregen hebben wat we gevraagd hebben, kunnen we God zomaar weer vergeten. Ja. God wil gezocht worden om zichzelf. En is dat niet begrijpelijk? Stel nu dat je jarenlang een relatie hebt met iemand. En dat je eigenlijk al die jaren erachter komt. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in die ander. Maar om wat hij mij kan geven. En stel nu dat die partner erachter komt. Dat jij vooral in de relatie staat tot hem of haar om zijn uiterlijk. Of haar uiterlijk. Of om zijn of haar geld. Of de fijne complimenten die hij of zij jou kan geven. Stel dat die partner erachter komt, zal dat geen pijn geven van binnen bij die ander? Dat je eigenlijk puur bezig bent om dingen alleen maar te krijgen van die ander? En zo wil ook God gezocht en gewaardeerd worden om wie hij zelf is. En niet alleen om wat hij kan geven. Waarin ligt dan Gods schoonheid? Dat is een hele moeilijke vraag. Waarin ligt dan die schoonheid van God? Ja, ligt in hem. Maar waarin dan? In al zijn eigenschappen zou je kunnen zeggen. In al zijn eigenschappen. Hoor eens hoe dat klinkt in deze tekst uit 1 Timotheus 1. Die ik laatst las, die indrukwekkend is. De koning nu der eeuwen. De onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Daar zit schoonheid in. De koning der eeuwen. Onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. In de woorden van de Bijbel die God openbaren. In elke eigenschap van God zit schoonheid. Dat is mooi. Daar word je gelukkig van. Waar is het nog meer? Misschien wel het meest dichtbij. De schoonheid van God zien we in het aangezicht, in het gezicht van Jezus Christus. De pure schoonheid zien we in zijn persoon. Over hem zegt Psalm 45, u bent veel mooier dan alle mensenkinderen. Het gaat over Jezus. Hij is de mooiste van alle mensen. En daarom, kijk met mij mee naar de schoonheid van Jezus die mensen aanraakt. En zie met mij de schoonheid van Jezus die mensen geneest. Zie de schoonheid van God in Jezus die mensen zich over mensen ontfermt. Zie de schoonheid van God in Jezus die mensen eten geeft. Zie de schoonheid van God in Jezus die zichzelf geeft aan het kruis. Ja, zelfs aan het kruis zie je schoonheid. Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht. Vol van reddende kracht. Voor een ieder die in hem gelooft. De schoonheid van Jezus die zichzelf wegcijfert en geeft voor ons. Voor ons leven. Voor ons diepste geluk. Dat wij met God verenigd zouden kunnen worden. Mag ik je vragen? Heb je die schoonheid al in Jezus gevonden? Of is het een tijd geleden? Of ben je er nog naar op zoek? Als je die schoonheid zoekt, dan zul je het vinden. En als je niet weet waar de deur is, waar de knop is, als je nog jong bent en je denkt van, waar heeft hij het over? Ik verlang er ergens wel naar, maar ik weet niet hoe. Bid dan dit gebed, nu, in de stilte van je hart. Heer, open mijn ogen voor uw schoonheid. Doe het maar, als je het wil, in de stilte van je hart. Heer, open mijn ogen voor uw schoonheid, Heer Jezus. En dan zal hij doen. Hij zal het gaan doen. Hij zal zichzelf laten zien. En u die al wat ouder bent, al wat langer meeloopt, die de Heer wat langer kent, waarin ziet u de schoonheid van Jezus? U hebt hem toch gezien? Waarin ligt voor u de schoonheid van Jezus? Als laatste de vraag, hoe? Hoe kunnen we nu in die woorden van David de lieflijkheid aanschouwen? Moet je nu daarvoor alle dagen naar een religieus gebouw, zoals David zegt, dat ik mag wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven? Ja, dat is mooi in die tempel. Zit je dus hier fulltime in de tempel? Moeten dus alle dagen, dan maar even toegepast, naar deze tempel, dit huis van God, naar het heilige der heiligen. Ja, dat moet dan hier ergens achter liggen, denk ik, consistorie. Ik ben er net geweest, maar het was mooi, maar heilige der heiligen zou ik niet willen noemen. Moet je daarvoor elke dag met het geloof heel serieus bezig zijn? Moet je daarvoor überhaupt bij een kerk aangesloten zijn? Wij leven na David, hè? Wij leven in een tijdperk waarin de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En waarin hij zijn Heilige Geest heeft gegeven in onze harten. Opdat wij zijn tempel zouden zijn. Dat is geweldig om te beseffen. Hij woont in ons en heeft ons tot zijn tempel gemaakt. Dus we hoeven niet ver weg. Sterker nog, als je christen bent, dan moet je hard lopen, maar die tempel raak je niet kwijt. Overal waar je bent, daar is de tempel van God. En zeker, Paulus zegt, als gemeente, maar ook als individu, ben je een tempel van de Heilige Geest. En dat betekent dus dat we Gods schoonheid en lieflijkheid kunnen aanbidden waar we ook zijn. Of je nou alleen bent, door het bos loopt, of je nou in de gevangenis zit, aan het werk bent, thuis, of je slaapt, aan het vliegen bent. Overal kun je God aanbidden, zegt Jezus. Komt een tijd dat we de Vader zullen aanbidden. Op elke plek, in geest en waarheid. Ja, maar hoe dan? Maak het nou iets concreter. Oké. Als ik het voor mezelf beantwoord, hoe ik die schoonheid van God zoek. Laat ik het even in het negatieve formuleren. Ik kan het niet zonder af en toe in de Bijbel te lezen. En in de Bijbel dan te zoeken naar het karakter van Jezus. Wie hij is. En als het ware hem voor te stellen. In zijn lieflijke, goede, schone karakter. Ik kan het ook niet goed zonder het gebed en me daarin ook te focussen op God. Ik kan die schoonheid ook niet goed vinden als ik me niet af en toe terugtrek en een wandeling maak. Weet je, het is misschien een beetje makkelijk, maar ik zou zeggen, zoek zelf een weg in het vinden en het leven uit God en zijn schoonheid. Het zou bijvoorbeeld best kunnen zijn als jij van mooie dingen houdt. Dat je richt op de schoonheid in die aardse dingen. Maar hou dan wel de waarschuwing van Lewis in gedachten dat de schoonheid ten diepste niet in de dingen ligt. Maar dat het een verwijzende schoonheid is. Laat die schoonheid van de natuur, van kunst, van muziek, ja misschien zelfs van sport, van voetbal, van hobby's, laat de schoonheid, of van mensen, laat die schoonheid uiteindelijk je optillen en brengen naar de oerschoonheid van de maker. Betekent dat dat je je hele leven om moet gooien als je David wil navolgen in zijn zoeken? Niet per se. Maar ik kan me voorstellen, zeker als het gaat over focus op één ding. En als je ook merkt dat je het zo druk hebt in je leven, dat het zo lastig is om bij God uit te komen door je drukte. Ik kan me voorstellen dat je dan één bal laat liggen. Of twee. Al nagelang je nodig hebt om werkelijk ook je leven zo gefocust te krijgen. En te houden op God. Dat je wat rustiger aandoet om juist in al die dingen die je toch mag doen, te kunnen blijven focussen op één ding. Of beter gezegd, om de focus te hebben op één persoon. De persoon van Jezus Christus. En zijn schoonheid. Want daarin ligt voor jou het diepste, het hoogste geluk. David, hij zocht de lieflijkheid van God te aanschouwen. Ik mag het erna zeggen. Ik ben door David geenthousiasmeerd geraakt om ook die lieflijkheid, de schoonheid van God te aanschouwen, te zoeken. En ik vraag aan jullie, zoeken jullie mee? Dan mag ik wel zeggen met David, één ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om zijn lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Amen. De muziekteam mag nog even blijven zitten. Ik had het niet gecommuniceerd, maar we spelen een lied af. En dat lied is, O Heer, u bent wonderschoon. Eenvoudig lied. Maar laat het rustig op je inwerken. Je mag meezingen, je mag luisteren. Daar gaat het over. U bent wonderschoon. En daarna zullen we vervolgen. Ja, ik heb maar één die laten zien.